We maken met elkaar steeds meer gebruik van social media. En hiermee hebben we inzicht in wat er om ons heen gebeurt op een manier die tot voor kort onmogelijk was. Om ervoor te zorgen dat we niet overspoeld worden met informatie die ons niet interesseert, maakt een platform gebruik van algoritmes. Met ons gedrag maken wij als gebruikers het algoritme steeds beter. Kan een algoritme ons gedrag en daarmee de maatschappij beïnvloeden?
In deze podcast zoeken we uit hoe sociale media algoritmes werken en of je als gebruiker het algoritme kunt manipuleren.
Kan een algoritme ons gedrag en daarmee de maatschappij ook beïnvloeden?
Jij en AI. We kunnen er niet meer omheen. Data en artificiële intelligentie spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. De Dataloog en de Nederlandse AI-coalitie brengen samen een serie over hoe algoritmes in jouw leven werken. We kijken naar de impact van artificiële intelligentie op ons dagelijks leven. Kom meer te weten over AI en discussieer mee op LinkedIn of de pagina van de Dataloog. We horen graag van jullie.
Al sinds het bestaan van sociale media is er een kat-en-muisspel tussen aan de ene kant de gebruikers, de content creators en de platformen die op een eerlijke manier hun content willen tonen.
We willen er dus achter komen hoe het sociaal media algoritme werkt en waarom het zo ingericht is. Verder willen we graag weten hoe je kunt winnen van het algoritme. En als je kunt winnen, kan je dan ook verliezen van het algoritme?
My first writing job was writing fake reviews for restaurants. I would do that and they'd give me a tenner. Boom. Businesses' fortunes would genuinely be transformed. That made me see TripAdvisor as like a false reality that everyone took completely seriously.
Dit is Uba Butler, een journalist die fake reviews schrijft op TripAdvisor. Op een dag vraagt hij zich af dat als je fake reviews kunt publiceren, kan je dan ook een echt restaurant faken?
Over the years I just thought the only bit of TripAdvisor that is unfakeable is a restaurant itself. And one day I thought, oh, maybe it is actually fakeable.
Hij begint een niet bestaand restaurant in zijn achtertuin en hij noemt het de Shed at Dulwich. En hij vraagt zijn vrienden om fake reviews te maken.
Over the next few months, I'm going to get my friends to write fake reviews. They're going to pretend that they've been at the Shed at Dulwich and they had an amazing time. But what's important in that is that, you know, if one person was to say, oh, the steak and kidney pie was amazing, and then another person said, it's the best Regan restaurant in South London, then it would make no sense, would it? So we need consistency pointers. One, you eat outside. Two, it's weird as fuck. Three, it's homely, which means tiny. And four, it's an appointment-only place, because imagine if people started showing up here.
En na 7 maanden hard ploeteren is de Shed ineens het nummer 1 restaurant van de meest populaire stad op TripAdvisor, Londen.
Hello.
I wanted to book a table for two. I just want to know what your availability was.
Well, we are booked up on weekends up until sort of the next sort of 6 weeks.
Tonight is fully booked. We are fully booked today. Pretty damn sure that's going to be fully booked.
Worth the wait. There's a fantastic rustic feel to it. The mood system is revolutionary. I went for horny and was not disappointed.
You want a table for four on Christmas Day?
Yeah.
Unfortunately, we are fully booked that day.
Dit is dus wat sociale media niet willen. Ze zijn constant bezig om het algoritme beter te maken.
En om dat spel beter te begrijpen, belden we met Lynn Kwanjel, social influencer. En we vroegen Lynn hoe zij fulltime Instagrammer is geworden.
Ja, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Want ik was, toen ik begon, was ik model. Ik was freelance modejournalist. Ik reisde de hele wereld rond voor fashion weeks en voor werken. En mijn Instagram was eerder een soort van portfolio / kijk mam, ik leef nog Instagram account. Dus het was meer voor eventueel als klanten me zouden opzoeken dat ze zouden zien dat ik interessant ben om te boeken of mee te werken als journalist. En aan de andere kant was het ook aan mijn ouders om te laten zien dat ik veilig was en dat ik wat ik allemaal aan het doen was. Dat ze een beetje zagen hoe mijn dag eruit zag.
Dus jouw ouders waren jouw eerste volgers eigenlijk en je familie?
Ja, eigenlijk wel. Dus de first supporters, nog steeds de grootste supporters. Dus het was nooit bedoeld als, oh, ik ga nu een Instagram maken om volgers te krijgen. Want toen ik daarmee begon, 5 jaar geleden is dat inmiddels, was het ook niet per se, toen begon dat net een beetje op te komen, dat hele influencer concept. Maar het was nog niet heel erg gebruikelijk of heel erg bekend.
Dus ja, je begon dus eigenlijk heel simpel met het plaatsen van foto's en leuke dingen die je mee had gemaakt op een dag. Zoals veel mensen beginnen op Instagram.
Ja, precies.
En hoe is dat dan gaan groeien? Want als ik nu op jouw Instagram account kijk, daar zit jij op 48.000 volgers, ruim.
Ja. Dat heel eerlijk, in het begin vroeg ik mezelf dat ook af. Want dat was nooit de bedoeling. Maar op een gegeven moment had ik opeens, zonder dat ik daar heel bewust over had nagedacht, 10.000 volgers. Maar als je over nadenkt, wat maakt goede content? Content is zowel visueel als textueel. Maar ik had natuurlijk hele mooie plaatjes, want ik had mijn modellenfoto's, ik reisde de wereld rond, allemaal mooie travel inspirations, zoals je dat tegenwoordig ook al heel makkelijk ziet op al die travel accounts. En ik was een journalist, ik kan heel goed schrijven. En je hebt hele mooie visuele content en je hebt hele sterke textuele content. Dus mensen, die vonden het gewoon interessant om te volgen, hè, van hoe gaat het eigenlijk? En in plaats van mijn ouders op de hoogte houden, werd het eerder een soort van, wat je tegenwoordig misschien een vlog zou noemen, alleen dan op Instagram, van hey, hoe gaat het leven van Lynn? En dat is interessant om mee te volgen. Omdat het iets anders is dan de meeste mensen doen. Het is niet de meest gebruikelijke baan. En daar kwamen mensen op af. En ik weet eigenlijk, de eerste 10k kan ik je letterlijk niet vertellen hoe dat is gebeurd. Het was in die tijd natuurlijk ook makkelijker om te groeien, omdat je veel minder concurrentie had. Hè? Dus je wordt veel makkelijker gepusht in het algoritme. Nu is dat moeilijker dan vroeger. Nu klink ik echt heel oud, maar je snapt wat ik bedoel. En daarna heb ik dus gedacht van, wow, 10.000 volgers zonder überhaupt moeite te doen. Wat kan er dan gebeuren als ik wel moeite ga doen? En toen ben ik daar bewust mee aan de slag gegaan en zo ben ik constant blijven groeien.
Je speelt als het ware een spelletje met het algoritme, hè? Een competitie moet je zien. Kun je iets vertellen over die competitie die je aangaat? Hoe dat dan werkt?
Dus echt hoe ik inspeel op het algoritme bedoel je?
Ja, en hoe je ontdekt hebt hoe het algoritme daardoor dus werkt. Wat werkte wel, wat werkte niet?
Nou, het is natuurlijk, het is allemaal gespeculeerd. Want Instagram laat maar heel weinig los over hoe het algoritme echt in elkaar zit. Ze hebben daar, het enige wat er bekend over is, zijn de 6 factoren die ze zelf hebben gepubliceerd. En ik denk als jij een beetje logisch nadenkt over die factoren, kan ik ook wel later toelichten als jullie dat eventueel interessant vinden.
Wat zijn de 6 factoren die jij hanteert?
Zal ik ze even erbij pakken?
Ja.
Er zijn 3 primaire factoren van het Instagram-algoritme en 3 secundaire factoren. Dus de primaire factoren hebben de meeste impact. En dat is interesse, tijdigheid en relatie. Dus wat dat betekent is interesse, dat ze dus letterlijk analyseren wat voor soort content jij meestal liked of meer engaged. En dan it's more likely dat je daar meer van krijgt te zien, hè? Heel logisch. Tijdigheid is uiteraard de chronologie, hè? Je krijgt sneller iets van 7 uur geleden dan 7 dagen geleden te zien. En een relatie, dus Instagram geeft een hele grote voorkeur aan profielen waar je een relatie mee hebt. En dat baseren ze op dingen zoals profile searches, direct shares, tijd gespendeerd op iemands profiel of met iemands content. Ze kijken ook naar Facebook-informatie. Dus mijn moeder krijgt mijn content sneller te zien dan andere mensen bijvoorbeeld. En ook zelfs je locatie. Dus als ik een vriendin een paar maanden niet heb gezien en dan een keer met haar afgesproken voor een kopje koffie, dan krijg ik daarna weer opeens al haar foto's te zien. Omdat we dan tijd samen hebben doorgebracht in de fysieke offline wereld. Aan de ene kant is dat best wel, ja, terrifying, dat ze letterlijk al die kennis op die manier toepassen. Maar aan de andere kant denk ik daar dan als marketeer over na, van oké, hoe kan ik daar gebruik van maken voor mezelf? Dus dat zijn de eerste 3 factoren, de primaire factoren, de belangrijkste.
Ja.
En de 3 secundaire factoren, die zijn meer, zijn meer praktische factoren. Dus net zoals wat je ook in de social dilemma dus zag, van wat het algoritme wil, is dat jij zoveel mogelijk tijd doorbrengt op Instagram, zodat zij er advertenties tussendoor kunnen gooien natuurlijk. Dus als jij, een van de factoren is frequentie, als jij veel frequent scrolt, dan krijg je meer een soort van chronologische volgorde. Maar als jij niet veel scrolt, als je niet vaak online bent, dan wil Instagram jou pushen om dus in die 10 minuten, ik zeg maar wat, in die 10 minuten de meest relevante, de meest catchy ja, het meest interessante content voor jou te laten zien, zodat je blijft scrollen. Dus daar letten ze qua frequentie op. Dan letten ze op following, dat is ook een hele praktische reden. Als ik 100 mensen volg, is het veel meer likely dat ik van alle 100 mensen content te zien krijg dan wanneer ik 1000 mensen volg. Dus hoe meer mensen je volgt, hoe selectiever Instagram kan zijn met wat ze laten zien en wat ze niet laten zien. En vervolgens gebruik. En dat is de frequentie is de scrollactiviteit. De scrollfrequentie en gebruik is de algemene tijd die je doorbrengt op de app. Dus hetzelfde idee is, als je weinig tijd doorbrengt, gaat Instagram je dus vooral de highlights en de triggers laten zien. En als je meer tijd doorbrengt, krijg je dus meer algemene chronologische volgorde te zien.
Dus Lindy maakt slim gebruik van de manier waarop Instagram bepaalde content wel of niet toont. En zorgt er daarmee voor dat haar content vaker vertoond wordt dan de content van haar concurrenten. De manier waarop Instagram content vertoont, werkt in haar voordeel. Maar is dat altijd zo? De algoritmes op Instagram en andere platformen hebben ook een keerzijde. En die wordt pijnlijk duidelijk in de Netflix-documentaire The Social Dilemma.
I left Google in June 2017 due to ethical concerns. And not just at Google, but within the industry at large.
I'm very concerned. Very concerned.
It's easy today to lose sight of the fact that these tools actually have created some wonderful things in the world. They've reunited lost family members. They've found organ donors. I mean, there were meaningful systemic changes happening around the world because of these platforms that were positive. I think we were naive about the flip side of that coin.
Tot nu toe hebben we dus gehoord dat er een algoritme is, dat er factoren zijn die bepalend zijn voor het algoritme, dat het algoritme goed gebruikt kan worden en slecht gebruikt kan worden, en dat er heel weinig mensen weten wat het algoritme eigenlijk echt doet.
The algorithm has a mind of its own. So even though a person writes it, it's written in a way that you kind of build the machine and then the machine changes itself.
There's only a handful of people at these companies, at Facebook and Twitter and other companies. There's only a few people who understand how those systems work. And even they don't necessarily fully understand what's going to happen with a particular piece of content.
Wat voor doel heb je nou eigenlijk, Lynn? Wat doe je nou eigenlijk echt met het algoritme om ervoor te zorgen dat jouw mensen blijven op het platform?
Het is mijn doel, hè, want dat is letterlijk wat Instagram wil, dat je zoveel mogelijk tijd doorbrengt op Instagram. Dus het is mijn doel als influencer om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk tijd op mijn profiel doorbrengen. Want dan denkt Instagram, top, deze persoon houdt veel mensen op Instagram, dus die gaan we belonen. Dus dat is eigenlijk hoe je daar als influencer over nadenkt.
Ga je daar dan mee om? Hoe zorg je daarvoor?
Oh, heb je even?
Zeker.
Nou, je hebt natuurlijk als je heel logisch nadenkt, hoe zorg je ervoor dat mensen langer op jouw profiel blijven, is natuurlijk veel content creëren. Hè? Hoe meer content je creëert, hoe meer mensen te zien hebben op jouw profiel. Heel logisch. Maar ook zo'n ding als, in plaats van één inspirational quote als caption, schrijf een klein verhaaltje. Want dan moeten mensen langer lezen voordat ze doorscrollen, bijvoorbeeld. Of in plaats van één foto, plaats een carousel, zodat mensen moeten swipen om meer te zien. Maar elke swipe is ook een extra seconde die je krijgt. Deel video's, want video's duren langer om te kijken dan een foto. Dus allemaal dat soort hele. Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar je moet er maar net bewust mee omgaan. En dat is eigenlijk alles rondom het Instagram-algoritme. En als mensen dus een comment achterlaten, kom het meteen terug en ga een gesprek aan. Want dan gaan ze dus langer met je praten. Dus echt, ik kan hier echt eeuwen over doorgaan. Maar er zijn heel veel kleine trucjes die je kan toepassen om mensen meer tijd op jouw profiel te laten doorbrengen.
Dus je zegt eigenlijk, het algoritme plaatst niet gelijk de post op naar iedereen in je stream, als volgers. Maar iedere keer krijg je iteratief een stukje dat een algoritme een nieuwe selecte groep van gebruikers een post laat zien.
Absoluut.
Zodat iedereen gezien heeft, of gaat het dan nog steeds verder dan?
Ja, het kan dus inderdaad steeds verder. Hè? Dan kom je bijvoorbeeld bij de explore page terecht. Of bij hashtags, als je hashtags gebruikt. Dat is het dus inderdaad. Als jij, want Instagram denkt natuurlijk, ik ga niet, ja, heel leuk en aardig dat jij content plaatst, maar ik weet nog niet of mensen het leuk gaan vinden. Want Instagram wil natuurlijk alleen maar de meest relevante, de meest interessante content delen. Dus Instagram is daar voorzichtig in. Zeg van oké, als de eerste 10% het leuk vindt, dan krijgt de volgende 10% het te zien. Of ik weet niet hoe die percentages precies werken. Maar en als die het ook leuk vinden, nou dan moet het wel een goede post zijn. Dan gaat het naar het volgende niveau. Dus Instagram wil op die manier, denk ik, waarborgen dat de kwaliteit goed is.
Hey Lin, jij zit nu natuurlijk heel erg op Instagram. En dat is jouw platform waar jouw niche in zit. Maar ik heb jou ook gevonden op LinkedIn. Heb je daar een beeld van hoe dat werkt?
Nou, hele goede vraag. Zoals ik al zei, waarschijnlijk het overkoepelende idee van hoe algoritmes werken zullen niet heel extreem anders zijn. Elk platform wil zoveel mogelijk gebruikers, zoveel mogelijk tijd op hun platform. Maar een LinkedIn, ja, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik daar niet heel actief op ben. Dus ik zou ook niet per se weten wat al die trucjes zijn die ik wel bij Instagram ken. Dat is een hele goede vraag. Ben ik ook wel nieuwsgierig naar eigenlijk.
En met die vraag hebben we ons gericht tot LinkedIn-strateeg Andy Foot.
Een aantal jaar geleden was Andy een zogenaamde stay-at-home dad. Hij ontdekte LinkedIn en dan specifiek groups. Hij was een zeer actieve gebruiker van deze functionaliteiten en over zijn ervaringen schreef hij artikelen op zijn blog.
My most recent stab at the LinkedIn algorithm was very much a joint or a team effort along with another, actually a very good Dutch LinkedIn trainer called Richard van der Blom. I don't know if you guys know or have heard of him, but he did something pretty smart. Last summer, he went to his local university marketing department and said, "Hey guys, I've got a cool research project for you. Here are 3,000 different pieces of LinkedIn content. Go away and analyze them and then come back with your conclusions." And on the basis of that, he released this study and I saw it. And I think me and a bunch of other LinkedIn obsessives realized that, yeah, this is accurate because this confirms now so many observations that we already had about what we suspected and what we saw was going on in terms of, you know, how content is treated on the platforms. I pulled Richard's research together. I used Gerrick Potgieter's. I also looked at a talk by Bonnie Barilow, who's one of the LinkedIn data scientists. And I pulled all of that information together. And that was an article on my blog called The LinkedIn Algorithm Explained in 25 Frequently Asked Questions.
En dus stelden we Andy ook de vraag hoe dat LinkedIn algoritme eigenlijk werkt.
Yeah, so in a nutshell, it's got to be, I think, an algorithm, right, in terms of the sheer amount of content that is put on the platform every day. It can't possibly be handled by humans. So it has to be an algorithm approach, and the algorithm looks at the poster, right? Looks at the author and assesses a bunch of different factors, including their history in terms of the post itself, right? What facets do the post have before it's even published? So it assesses it and gives it a quality score even before anyone else sees it. And then once it's out there, it's continually being tested. So it's being tested with a small proportion of connections and followers. And then based on how those followers and connections that see it, based on how they react to it, the algorithm will continue to keep rolling it out, keep distributing, and then keep doing that testing. And that's the process ultimately. How does this content look to the algorithm? Does the algorithm think that it is high quality, medium quality, or low quality? And on the basis of that test, it will keep on distributing it. So in that sense, I would say the algorithm is relatively dumb because it needs this constant reinforcement of whether or not that quality is still appreciated or not. And so a lot of people, I think, have this impression that, oh, I build this huge network and that's all I have to do. Well, that's not true, because regardless of how big the network is that you build, it's all about how aggressive and how responsive, not how aggressive, but how present and responsive the initial people who see it are. As I say, if your post is read in silence, then you're kind of screwed.
Ah, dat is interessant. Dus niet de omvang van je netwerk bepaalt je invloed, maar de kwaliteit van je posts.
En het algoritme definieert kwaliteit als de mate waarop gebruikers erop reageren. In eerste instantie door een kwaliteitsscore mee te geven en vervolgens deze aanname te toetsen in een beperkte subset van je netwerk. En pas als die groep gaat reageren, komt de content wat verder. In feite zegt dit dus weinig over de kwaliteit van de inhoud en zegt het meer over de neiging die de gebruikers zullen hebben om op jouw content te reageren.
Het algoritme zoekt dus continu naar bevestiging van de kwaliteitsscore. Zolang de engagement hoog blijft, zal het algoritme doorgaan met distribueren.
En dat vertoont gelijkenis met de manier hoe Lynn ook actief op Instagram de interactie zoekt met haar volgers.
En nou ben ik wel benieuwd naar de manier hoe LinkedIn engagement meet. Zeg Andy, kun je ons iets vertellen over de waarde die LinkedIn meegeeft aan verschillende manieren van interactie?
Right, so it seems still to be that comments are the primary engagement signal, right? That's the one that I think has most weight. Reactions might have some, but I think it's still comments. As I say, comments are king. Reactions and reshares aren't even royalty. So if you think about it, it kind of makes sense, right? Because LinkedIn is a data hoarder. It wants as much fresh data as possible, as much current data as possible. That current data is coming in the form of comments. And so the more people type and the more they share, the more data they share, the better for the platform as a whole. Reactions really don't tell them that much, right? Regardless of what kind of reaction you add.
So what you're saying here is that the content that users add is much more valuable instead of the reach that they give to a specific piece of content.
Yeah, it's certainly that order, Walter, right? It's the comments yep. that get you the reach. As I say, you know, it's the comments that are the rocket fuel for the algo. That's really it's kind of like a virtuous circle. If people keep talking about your content, then it's going to continue to get distributed. And also, I think this is why people at LinkedIn are less concerned about groups these days, right? Because LinkedIn groups have such bad PR, and I don't think LinkedIn really cares about this, because I think that we have pop-up groups happening around content all the time, right? Someone posts something and then it gets quite a lot of traction, quite a lot of engagement, and then you have these pop-up conversations around that content. I think that's where the communities are being built. That's where the conversations are happening. And that's what I personally love. I love it when people are responding to me on my content, but I also love the fact that they're talking amongst themselves. I think that's a win-win for everyone. Let's take for granted that the longer comment is going to be more interesting to others, right? Rather than just "I agree" or "amazing," right? The one-worder responses are not particularly illuminating. But to have an actual conversation with someone else, Walter, if you drop a paragraph instead of a few words, then I'm going to be more likely to respond to that paragraph or those few sentences that you've added, because there's more for me to sink my teeth in.
Walter, wat denk jij? Zou je kunnen winnen of verliezen van het algoritme?
Als je als doel hebt om zoveel mogelijk interactie te hebben op een social media platform, dan kan het verleidelijk zijn om vooral te letten op vorm en minder op inhoud. Het is dus aan een algoritme om ervoor te zorgen dat ook de inhoud beloond wordt. Of aan de andere kant, dat nepberichten of fake news als zodanig aangemerkt worden. En doet een platform dat niet, dan zorgt korte termijn succes op de lange termijn ervoor dat een social media platform aan zijn eigen algoritmes ten onder gaat. Omdat er simpelweg geen inhoudelijk sterke content meer is.
Kijk bijvoorbeeld naar het zoekalgoritme van Google. Dat evolueert continu door, waarbij best practices veranderen in ongewenste werkwijzes op het moment dat specialisten er op grote schaal gebruik van maken. Social media zijn op dit moment en op dat vlak nog veel minder volwassen, maar ook daar zal het algoritme gebruikers niet alleen belonen, maar ook bestraffen.
En zullen we zelf eens proberen of we met deze inzichten de engagement op onze posts positief kunnen beïnvloeden?
This is what every business has always dreamt of. To have a guarantee that if it places an ad, it will be successful. That's their business. They sell certainty. In order to be successful in that business, you have to have great predictions. Great predictions begin with one imperative. You need a lot of data.
Hoe hebben we het nou gedaan? Ten eerste, het platform wil niet dat gebruikers ervan afgaan. Dus hebben we de link naar Spotify niet in de post, maar als comment geplaatst. En toen hebben we gevraagd aan Ubisoft of ze de comments wilden geven in plaats van likes en shares en dat graag binnen een uur wilden doen. En ook Jurjen en Lex hebben direct een comment gegeven waarin ze ook aanspoorden aan andere gebruikers om daarop te reageren. En toen zagen we dat binnen een uur al 1000 mensen de post gezien hadden. En vervolgens deelde Ubiops de post en dat leverde snel 3500 views op plus 63 reacties. Dus door tevoren onze gasten uit te leggen hoe het algoritme werkt, hebben we een groot bereik gekregen.
Het werkt dus. Het voelt een beetje als een spel. Als een puzzel waar steeds nieuwe stukjes bij komen.
Ik wil naar de volgende level.
En dat is precies waar psychologie en design elkaar ontmoeten. En dit veld staat bekend als persuasive technology.
Persuasive technology is just sort of design intentionally applied to the extreme, where we really want to modify someone's behavior. We want them to take this action. We want them to keep doing this with their finger.
You pull down and you refresh, it's going to be a new thing at the top. Pull down and refresh again, it's new. Every single time, which in psychology we call a positive intermittent reinforcement.
Persuasive technology is eigenlijk nog een diepere laag van het algoritme.
When I was at Google, I was on the Gmail team and I just started getting burnt out. Because we'd had so many conversations about, you know, what the inbox should look like and, you know, what color it should be. And I, you know, felt personally addicted to email. And I found it fascinating that there was no one at Gmail working on making it less addictive. And I was like, is anybody else thinking about this? I haven't heard anybody talk about this. And I was feeling this frustration with the tech industry overall, that we kind of like lost our way.
Het is de relatie met de doelfunctie van het algoritme en de psychologie. Het doel van het platform is dat mensen lang gebruik van maken. Persuasive technology zorgt ervoor dat je lang wilt blijven drukken en wil reageren. Het algoritme zorgt ervoor dat die content aan jou getoond wordt die jou laat drukken.
Een mooi 1-2'tje met voordelen en nadelen.
We gaan door naar het verliezen van het algoritme. Want als je kan winnen van het algoritme, kun je dan ook verliezen van het algoritme. We vroegen het aan Lynn Kanjel. Lynn, als je bewust met het algoritme omgaat, kun je dan ook verliezen?
Ja,
altijd iets te verliezen.
Ik denk het wel. Ik denk niet heel drastisch, maar ik denk niet dat je per se als je iets doet, iets normaals doet op Instagram, dat je dan heel erg gepunished zou worden. Maar bijvoorbeeld, hè, Instagram is wel heel erg tegen op automatisering, omdat ze alles menselijk willen houden. Hè, echte connecties is veel waardevoller voor adverteerders natuurlijk. Dus alles wat met bots te maken heeft, is niet interessant voor Instagram. Dus dan heb je een risico dat je geshadowbanned wordt. Dus als je te snel, te lang achter elkaar bent aan het liken, of als je, hè, dat is ook een ding op Instagram. Ik weet niet of jullie dat weten, maar pod groups noemen ze dat. Dat zijn dan een groepje van, is een Instagram DM groep, waarin je met een aantal mensen, vaak zijn het influencers, kunnen ook ondernemers, kunnen eigenlijk elke soort groep zijn die je wilt. Zit je in één DM groep en zodra je hebt gepost, zeg je, hey jongens, ik heb gepost, ga meteen even liken en commenten. Zodat je dus, hè, dat doen mensen om engagement op te roepen op hun content. Maar het is natuurlijk geen authentieke engagement, omdat het meer een soort van, ik doe het voor mij als jij het voor mij doet, maar je hebt niet echt interesse in die persoons content. Je doet meer gewoon om daar iets uit te halen. En dat vindt Instagram ook niet leuk.
Hoe herkent Instagram dat dan? Dat die likes uit zo'n pot komen?
Ja, ik denk dat het algoritme daar slim... Ik weet niet hoe het werkt natuurlijk, maar ik weet wel dat het algoritme daar echt wel slim genoeg voor is. Als ze kunnen nagaan waar jij bent met iemand en dat je daarom meer, hè, in het algoritme moet worden getoond, dan kunnen ze ook uitvinden dat als dezelfde groep altijd, net als ze gepost hebben, net commenten in die DM-groep, en dat die mensen dan precies op dat moment ook nog eens gaan commenten op die post, ik denk dat ze die connecties heel makkelijk kunnen leggen met een beetje tijd. En ik denk dat Instagram zoiets heeft, ja, maar dit is niet authentiek en dit willen wij niet op Instagram. En dat ze daar dan niet heel blij van worden.
En zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat Instagram kijkt wat voor variëteit je hebt in de mensen, de Instagram gebruikers die een like of een comment geven? Als het steeds dezelfde mensen zijn, dat dan je daar ook op geband wordt bijvoorbeeld?
Dat denk ik dan weer niet. Want okay, ik heb bijvoorbeeld wel ik heb een aantal hele loyale, echte volgers, fans vind ik een beetje een drastisch woord, maar wel mensen die gewoon echt op alles commenten wat ik doe en ook altijd DM's sturen als ze iets in mijn story zien bijvoorbeeld. Maar dan is het niet geforceerd via een hey, like en comment even berichtje, zeg maar. En dan, ik heb wel het idee dat Instagram dat verschil ziet, maar dat kan ik niet onderbouwen met feiten, omdat ze daar dus niks over bekend maken.
Zoals een aantal jaar geleden met Project X op Facebook, waarbij een privé-event publiek gedeeld werd en een klein huisfeestje ineens tienduizenden mensen zich aanmelden.
Ja, hoe zat dat ook alweer?
Op 6 september 2012 stuurde een 15-jarig meisje uit Haren 78 vrienden een openbare uitnodiging voor haar 16e verjaardag via Facebook. Ze koos bewust toen nog voor de optie openbaar, zodat haar vrienden ook andere vrienden konden meenemen. En op deze manier hoopte ze een tof feestje te krijgen. Een van die vrienden maakte er misbruik van en nodigde zelf 500 mensen uit. Het beruchte sneeuwbaleffect. En binnen enkele dagen werden duizenden mensen aan het aantal toegevoegd. In slechts 2 dagen tijd werden 16.000 mensen uitgenodigd. En het meisje heeft het evenement volgens verwijderd na overleg met haar ouders. Anderen namen echter de leiding en waren Twitter en Facebook al snel voorbij gegaan met het vullen van het evenement. Grote rellen waren dus het gevolg door zowel een menselijke fout als een verkeerde pik van het algoritme.
Waar is het feestje? Hier is het feestje! Waar is het feestje? Hier is het feestje!
Dit is op 21 september 2012 het normaal zo rustige Groningse dorp Haren. Door een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje op Facebook komen duizenden jongeren naar het dorp. Op 6 september stuurt een meisje uit Haren een uitnodiging naar 78 vrienden voor haar Sweet 16 party. 21 september zijn 250.000 mensen uitgenodigd, waarvan 80.000 aangeven daadwerkelijk naar Haren te willen komen. Al snel wordt de link gelegd met de film Project X. Die gaat over een uit de hand gelopen verjaardagsfeest.
Het zijn allemaal mensen en allemaal zingen voor Merten. Yay!
Ken je haar ook?
Nou, nee, eigenlijk niet.
Of wat te denken van Fyre Festival. Het was een luxueus muziekfestival georganiseerd door Billy McFarland en rapper Ja Rule. En uiteindelijk bleek het één grote hoax. Het event zou in 2017 plaatsvinden op de Bahama's en werd gepromoot door social media influencers. Hoewel zij werden betaald voor de promotie, zorgde het voor een enorme exposure van het event. En toen het festival van start ging, bleken er ontelbare zaken mis. Met dingen als veiligheid, eten, drinken, accommodatie, eerste hulp en de geboekte artiesten. En uiteindelijk leidde dit tot een debakel van een festival en torenhoge boetes voor de organisatie.
All these models, like in the Bahamas.
The most insane festival the world has ever seen.
Island getaway turned disaster.
It became very barbaric.
Right now, you are the fucking laughing stock of everything.
Just wait until you see what you're getting yourselves into.
We're gonna throw a festival, yeah.
Within 48 hours.
They sold out. These guys are either completely full of shit or they're the smartest guys in the room. We were working around the clock, no sleep.
Billy's like, bring more workers. We need more workers.
Every single day got more tense.
He just would not take no for an answer. And he just kept pulling money in somehow.
Desperate people do desperate things.
He was lying to investors and making it seem like we were making a ton of money when we weren't.
I mean, that's fraud.
We weten al veel meer over de manier waarop sociale media werken en dat winnen en verliezen soms heel dicht bij elkaar liggen. Naast uit de hand gelopen voorbeelden die we net gehoord hebben, brengen sociale media ons natuurlijk ook heel veel goeds.
We hebben in deze opname gesproken met social media influencer en model Lynn Conyell. Naast het perfecte plaatje is zij uiteindelijk gewoon een mens van vlees en bloed. En Lynn heeft ervoor gekozen om het echte plaatje te laten zien. Ook van zaken die iets minder perfect zijn. En daarmee pakt ze echt een voorbeeldfunctie naar haar volgers. Uba Butler vat de kansen van social media uiteindelijk mooi samen.
You can definitely take the negative perspective here and be like, oh my god, if this guy can fool the world that a collection of chairs outside of the shed that he lives in his garden is like London's top-rated restaurant, then we're fucked. People don't trust their senses above what they read online anymore. But if I can get my shitty and overpriced shed that I live in Dulwich, to the number one rated restaurant in London, anything is possible.
In deze NLAIC special zijn Jurjen en ik ingegaan op de werking van het social media algoritme.
Er is gewoon te veel content van alles en iedereen en alle gebruikers om alles aan iedereen te laten zien. Het algoritme zorgt ervoor dat de meest relevante content door de meeste mensen bekeken wordt. Eigenlijk heel logisch als je het vanaf afstandje bekijkt. Het algoritme is heel intelligent en bevat alles om ervoor te zorgen dat een platform actief gebruikt wordt.
We hebben gesproken met experts als Lin Kuan Yew en Andy Foote over hun ervaringen met social media en de do's en don'ts. Daarnaast heb je verschillende voorbeelden gehoord over de positieve kant van social media en de schaduwzijde.
Hoewel de werking van sociale media zeker niet perfect is, bieden sociale media ongekende mogelijkheden om over grote afstand verbondenheid te voelen en taboes te doorbreken.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat social media ons leven blijft verrijken, zodat we post voor post de wereld een stukje beter maken.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!